Vanavond proberen we de afwezigheid van de vorige keer een beetje in te lopen. Ik wil het toch graag met u hebben over de Heer Jezus. Als mij één ding duidelijk wordt de laatste maanden, misschien ook wel de laatste jaren, dan is het gebrek aan kennis omtrent de Heer Jezus. Natuurlijk is de naam Jezus bekend, meestal als een soort stopwoord of soms vloek. Maar de andere kant van de medaille is dat er zoveel prachtige dingen over de Heer Jezus te vinden zijn. En als er één ding belangrijk is voor geestelijke groei, dan is het kennen of meerdere kennis van de Heer Jezus. Geert probeerde al een link te leggen met de voorbije dagen. Dat wil ik ook doen. Ik wil proberen een paar aspecten van Grote Verzoendag eigenlijk als een soort kapstok te gebruiken voor de hele avond. En dat is dat de hoge priester altijd in dat schitterende gewaad liep, 359 dagen per jaar. Maar één dag, Grote Verzoendag, liep hij anders. Dan had hij een linnen kleed aan, zonder opsmuk, zonder versiering, zonder edelstenen, zonder een gouden diadeem op zijn hoed. De man in linnen. Je zit de Bijbelstudie, mensen die graag studeren en die denken, oh ja, man in linnen, computer gaat draaien. Je ziet het, hè? Daniël 10, Ezechiël 9... en ook Ezechiël 10, de man in linnen. Wie is dat daar? Een heiland. Daar al. Nou, die man in linnen, die ging dat werk op de Grote Verzoendag doen. Hij ging 3 keer in het Heilige der Heiligen. Eerst met reukwerk. Ze hebben in de hemel, nu zeg ik het, onmiddellijk doorgetrokken naar onze Heer Jezus. Ze hebben in de hemel zijn reukwerk geroken voordat er überhaupt een stap gedaan werd richting Golgotha. De vader zei toen hij begon, dat is hem. Ze roken hem in de hemel. En toen hij halverwege was op de berg van de verheerlijking, dat is hem. En toen hij vlak voor de feitelijke werkzaamheden van verlossing stond, dat is hem. Ze roken het. De hoge priester ging 1 keer in met reukwerk. En daarna met het bloed van een stier voor zich en voor zijn huis. Hebreeën 3 zegt over jou, als je gelooft in de Heer Jezus. Over ons, omdat we geloven in de Heer Jezus. Wiens huis wij zijn. Hij ging voor ons naar binnen met het bloed van een stier. 3e keer waren 2 bokken apart gezet. 1 bok door het lot aangewezen, werd geslacht. En ook dat bloed van die bok werd in het Heilige der Heiligen gebracht. Op de Grote Verzoendag, ook op het verzoendeksel. En de Heer Jezus, hij is onze grote hoge priester. Zulk een hoge priester hadden we ook nodig. Een heilig iemand, zonder smet, zonder een afkomst en problemen links of rechts. De Heer Jezus zelf. Als de hoge priester zijn werk gedaan had op de Grote Verzoendag, dan liet hij die linnenkleding daarachter in het heilige of heilige der heiligen. Discussie, laat maar. Maar daar, in het heiligdom. Niet bij hem in de kleerkast thuis. Maar daar, in het huis van Jehovah. En hij trok zijn andere kleren, zijn normale kleren, zijn gloriekleren, zijn prachtig blauwe overgooier en die prachtige diadeem en die prachtige stenen en die gouddraden, trok die aan en kwam naar buiten en heeft het volk gezegend. Een verkleedpartij in het heilige. Zo wil ik het nu formuleren. Eigenlijk is dat niet nieuw, want dat is al begonnen in Adam en Eva's tijd, toen ze gezondigd hadden, ze verkeerde keuzes maakten, hadden ze zichzelf klederen van vijgenbladeren gemaakt. En toen de Heere God een beetje dichterbij kwam, zei hij, daar kun je niet in bestaan. Toen maakte de Heere God kleren. Dus ook al daar een verkleedpartij. Ze moesten hun eigen kloffie door eigen gefabriekte spullen uitdoen. En ze hebben aangereikt gekregen, naar mijn stellige overtuiging, de klederen van het heil, de mantel van de gerechtigheid. Toen de Heer Jezus op het kruis die prachtige woorden sprak, het is volbracht. Toen is hij met zijn eigen bloed ingegaan in de hemel zelf. Zegt de Bijbel. Niet in een met handen gemaakt iets, maar in de hemel zelf. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Toen is daar in het heilige der heiligen dat bloed gezien, dat werk van hem aan het kruis getoond geworden. En toen dat klaar was, ik wil heel voorzichtig zijn, maar ik durf het, toen heeft hij zich omgekleed. En God heeft hem met eer en heerlijkheid gekroond. Die man in linnen zit nu in de troon. Die is nu daar waar een en al majesteit en een en al glorie is. Daar is hij nu. Het is jouw heiland en jouw verlosser. Als je gelooft in de Heer Jezus. Zou je nu vanavond ook een keer willen denken aan zijn glorie, zijn majesteit als het gaat om het boek Job? We kijken vanavond naar een stukje, ik ga er wat teksten uitlezen, van hoe Yahweh, hoe de Heere Job benadert. Job die echt vroom was, godvrezend was, wijkend van het kwaad. De Heere diende een modelgetuige. Dat was die. En dan in de handen van de Satan gegeven, waarom dan? Waarom doet de Heere dat? Waarom laat hij dat toe? Waarom laat hij jou in jouw leven ook iets toe, of in mijn leven, waarvan we grote, grote moeite hebben. En waarmee we die moeite ook hebben. En Job heeft aanvankelijk schitterende dingen gezegd. Zou ik het goede uit de hand van de Heere aannemen en het kwade niet? Het was prachtig. En toen kwam er nog een schep bovenop. Hij werd in zijn eigen lijf, in zijn eigen lichaam aangetast. Dat was bij de eerste serie niet zo, maar bij de tweede serie wel. En daar begon het debat. Hoe kunt u nu, Heere, die u zo trouw dien, die zo probeer voor u te leven, hoe kunt u mij dit nu aandoen? Dat zeiden die drie vrienden ook. Die hebben zich uitgeput, we hebben dat gehad hoor, in de vorige avonden. Die hebben zich uitgeput om te zeggen, nou als je een beetje geloviger bent, dan gaat het je goed. Het is een soort welvaartsevangelie geweest in die tijd. Wie goed doet, goed ontvangt. Maar het was bij Job precies het omgekeerde, hij was alles kwijt. En langzaam komt daar een soort monoloog van Job op gang. Een hele rij woorden, een hele rij hoofdstukken ook in je Bijbel. Van de Heere God, dit kan toch niet, dit bestaat toch niet. En toch had de Heere daar een speciaal plan achter. Maar ja, dat zie je niet. Er komt een vierde vriend, dat heb ik met u behandeld. En die zegt, het zou wel eens anders kunnen liggen. Wees nou voorzichtig. Het blijkt ook uit het slot, de volgende keer, dat die drie vrienden het niet goed gedaan hebben en ook niet goed gezegd hebben. Niet goed van Job en ook niet goed van Yahweh gesproken hebben. Die vierde vriend wordt wat dat betreft buiten de schuld gehouden. Die heeft dus wel goed gesproken van de Heere en wel goed van Job. En als die vierde vriend stopt met spreken, dan gaat in hoofdstuk 39, 38... gaat de Heere naadloos over. Die gaat ineens die draad oppakken die er al gevlochten lag. En die draad die gaat dus door. Gaan we een paar teksten uitlezen. 38. Job 38. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm. Dus dan gaat ineens de Heere het gesprek overnemen van die vierde vriend. Wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? Ik lees dus vers 3 nu. Omgort u nu als een man, uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak me eens bekend, dubbele punt. Waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten. Oh. Als u een vraag krijgt in een Bijbelquiz, wat is het eerste lied in de Bijbel? Dan hoort u gegarandeerd zeggen Exodus 15. Maar u leest nu dat het niet zo is. Voor Exodus 15. Voor er was toen God begon met de aarde en de hemel. Hemel hoort ook bij de schepping. Was er al een loflied in de hemel. Er zijn ook discussies over engelen zingen niet. Bij de geboorte van onze Heer Jezus, dat ere zei God, dat zou dan niet gezongen zijn, maar dat is gezegd. Nou, alsof dat veel uitmaakt. Maar ze zingen dus kennelijk wel. Dat staat hier. En ze hebben dus gezongen. Nu gaat u even met mij naar Psalm 148. Psalm 148. Daar vindt u vanaf het begin, halleluja, loof de Heere vanuit de hemel, loof hem in de hoogste plaatsen, loof hem al zijn engelen. Dat hadden ze gedaan, hè, toen de schepping werd. Loof hem al zijn legermachten, loof hem zon en maan, daar heb je ze. Loof hem alle lichtende sterren, loof hem allerhoogste hemel. En water dat boven de hemel is, laten zij de naam van de Heere loven, want toen hij het gebood, werden zij geschapen. Hij heeft ze vast doen staan voor eeuwig en altijd. Hun een orde gegeven die geen van hen zal overtreden. Loof de Heere nu vanaf de aarde, zeemonsters in alle diepe wateren, vuur en hagel, sneeuw en damp, stormwind die zijn woord doet. Bergen in alle heuvels, vruchtbomen in alle ceders. Wilde dieren in alle vee, kruipende dieren in alle gevleugelde vogels. Koningen van de aarde in alle volken. Jonge mannen en ook meisjes, ouderen en jongens samen, laten zij de naam van de Heere loven. Zou dat het lied geweest zijn van de morgensterren? Ik vermoed het. Maar het gaat me niet om zo precies die woorden van toen over te brengen, maar u hebt in uw Bijbel in elk geval één lied, Psalm 148. Het gaat daarover. Dat zijn dus de liederen die te maken hebben met de schepping en met de onderdelen van de schepping. De morgensterren hebben samen vrolijk gezongen. En Job krijgt nu van de Heere het verwijt, Job, je hebt je eigenlijk in woorden richting mij uitgedrukt alsof ik onrecht deed, alsof ik het niet wist wat er gebeurde, alsof Jahwe niet op de hoogte was van wat zich allemaal had aangediend. Al die woorden samen is onderwerp van onze inleiding van vanavond. En nu kan ik nooit alle details van dit in één avond zeggen. Dat had de vorige keer niet gekund en dat kan nu ook niet. Maar ik probeer het toch met u. Als de vraag komt in Job 38 vers 12. Hebt u in uw dagen de morgen ontboden? Hebt u de dageraad zijn plaats gewezen? Vers 16. Bent u gekomen tot aan de bronnen van de zee? Nou, we zijn al mooi dat we een bepaald meertje hebben en dat bronwater kan zijn uit een bepaalde plek. Maar de bronnen van de zee, waar dan? Heb je gewandeld op de bodem van de watervloed? Zijn de poorten van de dood aan u geopenbaard? Hebt u de poorten van de schaduw van de dood gezien? Reikt uw inzicht tot de breedte van de aarde? Maak het bekend als u dit al allemaal weet. Nou ja, Job is al sprakeloos. En dat is de insteek van Job 38 en 39. Het gaat eerst in het algemeen over de schepping. In hoofdstuk 39 gaat het dan over allerlei dieren, leeuwen, berggeit, wilde ezel, wilde os, paard, struisvogel, valk. Allerlei dieren die we kennen. En in hoofdstuk 40 gaat het nog verder. Over die twee wonderlijke dieren die hier in de Bijbel genoemd worden. De een heet Behemoth. Dat is waarschijnlijk een nijlpaard. Anderen hebben liever een soort Latijnse naam, Hippopotamus. Maar het is een soort nijlpaard, het meest wonderlijke beest wat hier op aarde loopt. Anderen hebben het gewoon over een olifant. Dat zou ook kunnen. Dat is best mogelijk. En dan de Leviathan, daar is wat meer over bekend. Maar dat is in de context, denk ik, toch die krokodil. Misschien een krokodil met wat langere poten dan ze nu hebben. Maar in elk geval gaat het dan over die twee bijzondere dieren. Eén die hier op aarde wandelt en één die in de wateren wemelt. Dus dat is ongeveer het verschil. En die dieren, die worden hier aangedragen. En er wordt gezegd, Job, kijk dan eens naar die dieren, kijk dan eens naar deze dingen. Zou je zo'n krokodil ooit als een speeltje aan je kinderen geven? Taal hier echt uit de Bijbel. Zou je het durven? Nou, wie is nu de schepper van deze dieren? In het Oude Testament blijft dat vaag. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Daar moet u het mee doen. Maar in het Nieuwe Testament staat heel precies dat de Heer Jezus dat gedaan heeft. Ik wil met u graag toch een beetje onderbouwen. Colossenzen. Probeert u het dus te pakken. Er ligt daar bij de zeven gemeenten van Klein-Azië zijn, daar ligt Colosse ook. Nog niet ontdekt, is nog onder een enorme hoop zand te vinden. Ik had er een briefje tussen moeten verrollen en dan was het wat vlugger gegaan. Maar ik ben er. Colossenzen 1, vers 15. Hij, daar gaat het over de Heer Jezus, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. En hoe komt het wat ik bedoel? Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en die onzichtbaar zijn. Het zijn tronen, heerschappijen, overheden, machten. Alle dingen zijn door hem, maar ook voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen, hier in deze vertaling, de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. Nog een tekst, Hebreeën 1. Die kent u waarschijnlijk ook, omdat het wel vaker voorgelezen wordt. Het is ook een prachtig stukje tekst. Hebreeën 1, God heeft aan het begin, vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken door de profeten, die heeft in het laatste van de dagen, in deze laatste dagen tot ons gesproken, in zoon, staat er letterlijk in het Grieks. Dus God sprak, maar hij nam de gedaante van zoon aan. God zelf was ook zoon. En die zoon, die heeft hij tot erfgenaam gemaakt, vers 2, van alles. En dan krijgt hij weer die zin, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die zoon, is de afstraling van Gods heerlijkheid in de afdruk van zijn wezen, vertaling, zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand heeft gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. De zoon. Dat is ook de taal van Johannes 1. De schepper. De schepper kwam op aarde. Er komt een moment dat u de Heer Jezus zult zien. En ik denk dat het u vergaat als het mij gaat vergaan. Johannes op Patmos zag op een bepaald moment de Heer Jezus. In Openbaring 1 vindt u dat. En hij viel als dood aan zijn voeten. Had hij nog nooit de Heer Jezus dichtbij gezien? Ja, natuurlijk 3 jaar lang met hem gewandeld, gesproken, gegeten, geleefd, meegedaan. Dichtbij in zijn schoot, aangelegen aan diezelfde tafel, samen maaltijd gehouden. Maar ineens zie je hem anders. Weet u, dat is die verkleedpartij. Ik heb dat niet zomaar gezegd zo pas, van dat verkleden. Er zit verschil, hè? Er komt een moment dat u de Heer Jezus ziet. Dan is het niet het plaatje wat u hebt, zoals hier bijvoorbeeld op zo'n 3-luikje is geschetst. De Heer Jezus die je omziet naar een schaap of naar een lam. Dat is waar. Ik bedoel niet dat dit verkeerd is. Dat heeft hij gedaan en dat doet hij nog. Ik bedoel dus niet de kritiek of zo, dat is het helemaal niet. Maar als u hem ziet zoals hij is, dan wordt alles anders. Dan bent u helemaal kanuk, gevloerd. Dan heb u geen woorden meer. Kunt u alleen maar neervallen. Wie bent u toch, Heer? Wie bent u? Ik wil u zo graag leren kennen, Heer Jezus. Ik wil zo graag weten wie u bent. Dan kom je erachter dat er een heel proces achter zit. Achter dat wat hij deed hier op aarde, dat wat hij hier op aarde liet zien, van kruis en van verwerping en van het dragen en het ondervinden van de last van de zonde in zichzelf, in zijn eigen lichaam. Er zit een heel proces achter. Ik heb me erover verbaasd de afgelopen weken. Ik heb het ook gebruikt in een toespraak ergens. Dat er in elk geval 5 keer iets bijzonders is over een vader die een zoon geeft. Nou, heel in het kort. Abraham, Isaac, zo gingen die beiden samen. Die kent u, die wordt heel vaak gebezigd. Abraham moest zijn enige die hij lief had geven. Dat heeft hij gedaan. 2. Jacob, die zijn zoon Jozef geeft, terwijl hij wist hoe de broers over Jozef dachten. En hij zond toch zijn zoon uit. Jacob deed het, gaat van hem uit. Lees maar zorgvuldig Genesis 37. 3. Isaï, de vader van David, zond zijn zoon uit. Dat deed die Isaï. In het hele tumult rond Goliath. In het eerste geval zie je de Heer Jezus als het lam, Genesis 22. In het tweede zie je hem als de redder van de wereld, Jozef, Zafnat Paanea. In het derde zie je hem als de overwinnaar over alles wat er tegen hem is. Het vierde is, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn eigen zoon gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. De blijde boodschap, het evangelie. 5. Galaten 4:4. Toen de volheid destijds gekomen was, zond God zijn zoon uit. En als u dan doorleest, dan komt u het woordje Abba, vader tegen. opdat jij nu tegen die heilige God, dat je vader mag zeggen, is al super. Maar dat je hem ook nog in een, laat ik maar zeggen, familieachtig woordje mag aanduiden, Abba, dat is nieuw. Papa of papi. Hoe is dat tot stand gekomen? Dat heeft God bedacht, dat is Gods wijsheid. En die goddelijke wijsheid zou daar aan het kruis helemaal openbaar worden. En daar hing de schepper. Degene die al die zeemonsters gemaakt heeft. En al die vliegjes, en maar ook alle dingen geschapen. Voor hem, maar ook tot hem. Het hebben te maken met hem, met zijn glorie, met zijn heerlijkheid. Daarom komt er een keer een soort evangelisatiedienst, wat we wel eens het eeuwig evangelie noemen, komt niet van onszelf, hoor, staat gewoon in de Bijbel. En dat heeft niet te maken met de Bijbel. De mensen die geen Bijbel hebben, nooit iets van een Bijbel gezien hebben, hebben toch zon, maan en sterren. Die zouden uit de schepping in elk geval respect voor Jahwe moeten kunnen vinden. En dat vinden ze merkwaardig genoeg ook. En natuurlijk heeft de duivel zijn plannen daarop gezet om dit helemaal weg te redeneren. Daar heeft hij, meneer Darwin, zijn werk van gemaakt. En dat wordt nu op alle scholen en op alle instituten waar les gegeven wordt gebruikt. Maar jij, waarom zeg jij, Heere God, als u een beetje God bent, ja, dan had u dat met tante Truus anders gedaan, of met onze familie, of met onze gemeente. Dan gaat u precies als Job redeneren, we verdienen u toch? En nu zijn er ook mensen vandaag de dag die prediken, als je een beetje gelooft, dan ben je niet meer ziek, dan is dat over. Dat is een van de aanvallen op de gemeente vandaag van enorme omvang. Sommigen noemen dat Kingdom Now en anderen hebben daar een andere term voor, maar vergeet die termen maar, want dan zegt u, oh ja, dat is die en dat is dat. Maar het gaat erom dat het prachtige werk van de Heer Jezus, het schitterende werk van de Heer Jezus, verdonkermaand wordt. En Job moet leren dat hij ophoudt met op de een of andere manier God te beschuldigen van, ja, maar ik heb dat niet verdiend. Ik begrijp het niet, want u bent een beetje onrechtvaardig. De Heere God zegt, Job, het kleinste diertje kun je nog niet maken. Ik wel, zei de Heere. Ik heb ze geschapen. Ik heb ook die hele grote monsters geschapen. Ik heb al die hemellichamen een plekje gegeven. Ik kan dat wel. Maar je kunt niets, nul. En alles wat onder de hemel is, Job, zegt hier de Bijbel in dit onstukje tekst, dat is van mij. Alles wat onder de hemel is, dat is van mij. Taal uit de schrift. Daar hoor jij ook bij. En daar horen wij bij. Daar hoort deze Achterhoek ook bij. Of het nu wel of niet past in de BBB-politiek van boeren, ik begrijp het heel goed. Maar ik bedoel, het gaat over hen nu. Het gaat niet over de politiek in Den Haag. Dat wordt toch nooit beter. Dat kan niet eens. Maar jij en ik moeten durven zeggen, nu vanavond, in deze zaal, maar ook in je hart. Heer Jezus, u bent een schepper. Dat heb u gedaan. U hebt al die grote dingen, al die grote monsters en die sterren en alles. En toen u zich schiep, toen waren de hemelmensen, dus die zonen Gods en die morgensterren, die waren zo blij en zo gelukkig dat ze gelijk in een soort loflied zijn uitgesprongen, barsten. En jij en ik vandaag, wat doen we? Ik was blij met dat lied. Hoe groot zijt gij? Hoe groot zijt gij? Heer Jezus, wie bent u toch? Als er nog ooit een verwisseling van kleren heeft plaatsgevonden, dan is het wel dat hij, die schepper van alles, aan wie alles toebehoort, die alle macht heeft in de hemel en op aarde, dat hij zijn handen uitstrekte en zich daar in die Hof Gethsemane liet arresteren. Hij zegt tegen Pilatus, die zegt, weet je niet dat ik macht heb om je los te laten? Ja, zei de Jezus, dat klopt, dat heb je ook. Maar het is van God gegeven. Nog sterker, ik geef jou zelf die macht. Want hij, de schepper, stond op dat moment voor hem. Natuurlijk heeft hij dat niet gesnapt. Maar jij en ik, nu vandaag. Als je zegt, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij en voor mijn zonden aan het kruis wilde sterven. Wat zegt u morgen dan, als het probleem zo groot is dat u er niet overheen kunt kijken? Wat zegt u dan? Ja, ik heb nog wel zoveel in de collecte gedaan. Of veel maar een andere kreet in. Gaat u zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Ik begrijp eigenlijk niet wie u bent. Ik zie er naar uit dat ik in de hemel kom. En er echt achter kom wie u bent. Wie u ten diepste bent. Maar dan zie ik dat andere kleed van u. Die andere hoedanigheid van u. Die schittering, die grootheid, die macht, die almacht. Al die dingen samen. Nou, Job komt zover. Dat hij eerst zegt. De eerste verontmoediging, dat is nog in hoofdstuk 39. Toen antwoordde Job, dat is in vers 36, toen antwoordde Job de Heere, zie, ik ben te gering, wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op de mond. Dat is een prachtige tekst die ook wel eens gebruikt wordt, van je kunt beter een keer stil zijn. Maar hier is bedoeld de lading te geven. Ik leg mijn hand op de mond, ik hou op met dit soort discussieachtige dingen. En de duivel is continu bezig. Dat is in het paradijs begonnen. Is het ook dat God gezegd heeft. Daar is de enorme twijfel neerzetten. En dat gaat nog. Dat gaat gewoon door. Elke dag. En dat komt vandaag de dag van allerlei kanten naar je toe. Maar Job, dus één keer heb ik gesproken, zegt dus dat eerste keer, die één keer, vers 38... Maar ik zal niet antwoorden. Twee keer, maar ik zal niet verder gaan. Job zegt, ik hou me wel stil. Want ik heb het niet helemaal. Maar dan komt er nog een keer. Dan komt er dus nog die verhandeling over die grote zeemonsters. De Leviathan en de aardemonsters, de Behemoth. Dan zegt Job, ik weet dat u alles vermag. In vers 42, hoofdstuk 42, vers 1, dat wil ik graag met u lezen. Toen antwoordde Job de Heere en zei, ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? En dan komt een zinnetje dat ik mezelf ook echt wil aantrekken. Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Luister, ik zal spreken. Ik zal u ondervragen. Maak het mij bekend. Alleen door het luisteren moet het oor. Maar met het oor had ik gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mijzelf en heb berouw. Daar capituleert Job. En hoe is dat in zijn werk gegaan? Heel concreet, omdat de Heere een heel klein tipje van de sluier optilde over zichzelf. Hij liet iets van die glorie, iets van die grootheid van hemzelf zien. En dat is genoeg. Als u het gebed in uw hart hebt, Heer, ik wil zo graag uw glorie zien, uw grootheid zien, dan gaat de Heilige Geest echt aan de slag. Want die zal uit dat wat van de Heer Jezus is nemen en die gaat het jou verkondigen. Dat doet hij. Hij laat het je zien. Door de toespraak of doordat je zelf die teksten leest of doordat je op dat moment een brief krijgt of een opmerking of een verhandeling of misschien wel een soort parafrase over. Ik bedoel dus een soort beschouwing over. Of dat u echt leerstellig bezig bent tot op de bodem in taal. Op de een of andere manier komt dat antwoord. Echt waar. Ga daar nu eens van uit. En ga nu eens zeggen, ik heb van u gehoord, maar ik wil u graag zelf zien. U weet dat ik weet niet hoe vaak geroepen heb, op elke bladzijde van de Bijbel staat een foto van de Heer Jezus. Nou ja, dan vragen ze mij daar ook en daar ook. En dan heb je een paar hele moeilijke namenregisters. Nou, dan is het antwoord misschien wel wat vaag. Maar ga er nu eens van uit dat u een fotoalbum van de Heer hebt, van de Heer Jezus. De schriften zijn het die van mij getuigen. Die prachtige duidingen van de Heer Jezus. Die heb ik nodig. Jij ook. Echt waar. Misschien heb ik dat al eerder geroepen. De behoefte om de Heer Jezus te zien groeit bij gelovigen. En het aanbod om dat te kunnen is aan het afnemen. Steeds meer gaat het over onszelf en over mij en over wat ik kan en wat ik moet en hoe mijn invulling moet zijn in de dagelijkse praktijk, hoe ik moet omgaan met seksueel anders getinte mensen. Nou ja, gooi die kreten er maar weer tegenaan. Een verbasterde regenboogtoestand, sorry hoor, zo noem ik het, die 6 kleuren van die vlag is niet hetzelfde als de 7 kleuren van de regenboog. Daar zijn 7 van. Maar daar gaat het over. En dan gaat het over milieu. En dan gaat het over stikstof. Dat is politiek. Dan gaat het over maatschappij. En wat doen we voor onze kinderen? Wat zou het belangrijkste zijn? Dat ze hier op aarde goed kunnen ademen. Of dat ze de Heer Jezus vinden als hun heiland en als hun verlosser. Betekent dat, maak er maar een zooi van en leef... Nee. Maar de accenten liggen verkeerd. Laten wij gelovigen nu eens durven zeggen, we willen op de Heer Jezus zien. We willen van hem leren. We willen zien en leren wie hij is. En hij zal het je vertellen. En dat doet hij hier met de schepping. Want Job had geen Bijbel. Job had geen geschriften van Mozes. Hij kon niet zeggen, we lezen Genesis maar of het Oude Testament. Dat bestond niet. Het enige dat hij had, ja, dat was omhoog kijken. Kijk omhoog. Dat deed hij. Zon, maan en sterren. Als de Heer antwoordt met zijn eeuwig evangelie, dan gaat het over zon, maan en sterren. Dan gaat het niet over bladzijden zoveel uit de Bijbel, maar de schepping. Dat is een eeuwig evangelie. U weet dat ik verschillende keren het voorbeeld van een meneer in Zwolle heb gebruikt. Nooit in een kerk geweest, was afkerig van. Word ziek, kijk naar een plantenbak, vind daar uitgebloeide bloemen van de herfst van daarvoor. Vraagt zijn vrouw, wat zijn die groene sprietjes? Ook die er ook opschieten. Zijn vrouw pakt zo'n groen sprietje, geeft het hem, vraagt een loep en bekijkt dat spul. En hij denkt, zegt tegen zijn vrouw, het is met de dood niet afgelopen. Dan zeggen ze daar waar nooit, maar dan ook nooit iets over het geloof werd gezegd. Niks. Alleen maar dat sprietje. Heb je zo'n voorbeeld? Dat wat dood is en wat uitgebloeid is, wat in de grond valt. Het is niet afgelopen. Kom terug. Elke boon die u in de grond, elke aardappel, soms hele velden vol, maar hier ook. Maar elke vrucht die in de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft het alleen. Maar als die sterft, brengt ze veel vrucht voort. Dat is de schepping. God antwoordt Job met de schepping. En dat gaat zo diep dat Job ineens capituleert. Hij komt tot de conclusie dat ik het moet hebben over de schepper. En niet over wat er met mij gebeurt in de schepping. Het is de schepper. En dat is de Heer Jezus. Lieve mensen, laten we nu een soort afspraak maken met onszelf. Dat is geen wettisch lijstje. En nu moet je vanaf nu 12 teksten of 12 hoofdstukken of weet ik veel. Misschien wel 3 Bijbelboeken achter elkaar doorlezen. Verlang naar de Heer Jezus. En laat iemand je iets vertellen van de Heer Jezus. En als je bezoek krijgt, ga dan dus niet vragen van hoe ging het in de straat en hoe deed het kleinzoontje het met de zwemles of nou ja, hoe ging het met de operatie van de kelemandel. Natuurlijk leven we, maar zeg nu eens, we willen het over hem hebben. Onder elkaar praten over de Heer Jezus. Ik ben opgegroeid in een gereformeerd gezin, waar ze nooit, maar dan ook nooit over de Heer Jezus spraken. Dat zal wel aan mijn ouders gelegen hebben. Nooit, nul. In de kerk heb ik allerlei dingen gehoord die ik nu nog weet. Toch een verlangen ontstaan om meer van hem, van de Heer Jezus, te weten te komen. Toen kom ik in een gezelschap, dat bestond toen, waar ze steeds over de Heer Jezus spraken. Dat was voor mij helemaal nieuw. En ze hadden het over offers. En over brandoffers. Ik snapte er geen bied van. Nooit gehoord. Ik heb dat vaker verteld. Er waren bijbelstudies, we waren al getrouwd door de mensen in die tijd. Ergens in een klein dorpje in het Gurgeland. En er was een broeder die over brandoffer sprak. Nou, ik snapte het niet. De tweede keer uit gewoonte, ze zeiden dat het nuttig was. Derde keer raak. Maar dan ineens gaat het over de Heer Jezus. En als je dan later bij die mensen kwam, en ik ken er een heel veel van, dan gaat het over de Heer Jezus. Mijn geestelijke moeder heeft me dat geleerd. Als je daar kwam, dan begon het met een klein trekorgeltje, zo'n harmonica. En op zijn grunnigs, wie moet eerst zingen? Helemaal geen toets, maar hoe ging het? Goede reis gaan? Nul. Bam. En alle liederen in drie kwart smaart, paste altijd. Zingen. Wie moet over de Heer Jezus proorten, joh. Ik zou ze zo graag nog een keer willen ontmoeten. Dat doe ik ook. Ze zijn in het paradijs. En ik denk dat ze in de hemel vooraan zitten. Ze hebben de eerste stoel. Naar mijn gevoel. Maar zo fijntjes. Zonder opsmuk. Maar dit. En dat is kostbaar. Dat fijne, dat tere spreken over de Heer Jezus. En het met hem bezig zijn. En als ze iets ontdekten, de een die zegt, nou, ik heb ze van je 12, u bestaat helemaal niet, maar vers 12 gelezen. Maar daar ging het daarover. Zo. U en ik leven in die tijd van debat. Dat is precies wat Job dus aan het doen was. Een hele tijd debatteren met de heren. Van het onrecht, of het niet helemaal koosje zijn, of dit hadden we niet verwacht van u. Of, en maar praten over, en maar eigenlijk de Heere God een soort brevet van onbekwaamheid toeschuiven. Terwijl hij zegt, Job, je kent mij helemaal niet. Jij en ik weten waar je de Heer Jezus kunt leren vinden. Hier. Zullen we gaan kijken naar hem? Ik zou zo graag dat je dat proefde. Daar word je blij van en gelukkig van. En daar ga je van genieten. Daar ga je van genieten, daar ga je van glimmen, daar ga je van groeien. En dat wordt waar je mond, waar je hart vol van is, dat loopt dan je mond vanzelf van over. Dan is eens die mensen die nooit meer zeggen, die beginnen ineens iets op te rispen. En die beginnen ineens te praten over de Heer Jezus. Dat komt vanzelf, omdat het beleving is. Nou, dat is hier aan de hand. De Heer zegt, ik zal je laten zien wie ik ben. Job. En waar gaat het dan over? Over een leeuw en over een ezel. Dat raakte mij toen ik het vanmorgen voor de zoveelste keer las. En ik heb tegen de Heer gezegd, als u weer op de Olijfberg komt en u hebt een ezel nodig, dan wil ik dat wel zijn. Zover kom je. Dat zegt u niks, maar Dat hele bijzondere, dat je hem verder draagt, dat je hem laat zien aan de mensen, dat al die mensen van hem gaan genieten. Dat is het punt. En lieve mensen, dan gaat de gemeente glimmen. Dan gaat u zingen. Dan ontstaat precies hetzelfde als toen hij de grondvesten van de aarde neerlegde en de morgensterren gingen juichen. Als er weer iets van deze orde gebeurt in je eigen leven, dan ga je gegarandeerd een lied zingen. Dat blijft niet uit. Dat is nu precies Psalm 148. Doe dat dan. De lofzang zingen. Hem prijzen. Hem verhogen in jouw lied. Prijs de Heer met blijde galmen. Oud Testament, Psalm 146. Pak maar. Maar pak maar een nieuw lied, een ander lied. Maar laat het over de Heer Jezus gaan. Laat ons gesprek over de Heer Jezus gaan. En capituleer nu eens en zeg, Heer Jezus, ik hou op met het debat en ik wil al die discussies over wel eens niet, is wel eens niet, is wel eens niet, laat ik maar even aan mij voorbij gaan. Dat is toch niet dat wat ik een wending kan geven. Maar ik wil het bij u zoeken en ik wil van u horen. En dat is de norm voor de gelovigen. Dat bid ik je toe. Ik hoop dat je in je eigen leven een dergelijke ommekeer als Job heeft gehad, ook meeke. Job is niet toen gelovig geworden, hij was gelovig. Maar hij is beslist anders gaan denken over de Heer. Hij zegt, u bent geweldig, u bent groot. Ik begrijp het niet, maar ik dank u voor wie u bent. En je komt er straks achter wie hij is. In de hemel. Van de ene verbazing val je in de andere. Ik ga naast je staan en ik verbaas me met je dan. Amen. Vader, dank u wel dat we zo even naar Job mochten kijken. Hoe hij tot inkeer kwam. En hoe u op uw manier Job tot inkeer bracht. Door hem te wijzen op de grootheid van uzelf. De kracht die in u is om zulke beesten te scheppen. Om alles in stand te houden, om tegen hem te zeggen, alles onder de hemel, dat is van mij. Je bent eigenlijk maar een klein iemandje in mijn eigen sfeer. En onze Heer Jezus, hij kwam tot het zijne, dat wat van hem was. En die zijn hun, die daar waren, die hebben hem niet aangenomen. En zo gaat het nog steeds. We willen u danken dat de Heilige Geest werkt. En dat er gelovigen zijn die van u vertellen, Vader. En die van de Heer Jezus vertellen. En die andere mensen, hun eigen kinderen, hun familieleden, hun collega's, hun vrienden, buren. We willen zo graag dat de Heer Jezus eer krijgt. Dank u wel voor Job. Dank u dat dit tot inkeer kwam. Voor Job. Een groot moment. En wat er dan nog volgt in het laatste stuk van Job. Dat is gewoon super. We danken u dat doet bij hem. Maar dat u dat ook doet bij ons. Tot uw eigen eer en tot zegen voor velen om ons heen. We prijzen u. Amen.